Wij gaan lezen. U hebt het al gezien, Psalm 31 staat tussen haakjes, daar wil ik niet zo uitvoerig op ingaan. Maar Psalm 34 gaan wij in zijn geheel lezen. Uit de herziene Statenvertaling. Psalm 34 vanaf vers 1. Een psalm van David. Toen hij zijn gezicht had vertrokken bij Abimelech, die hem verdreef, zodat hij er vandoor ging. Ik zal de Heere te allen tijden loven. Zijn lof zal voortdurend in mijn mond zijn. Mijn ziel zal zich beroemen in de Heere. De zachtmoedigen zullen het horen en verblijd zijn. Maak de Heere met mij groot. Laten wij tezamen zijn naam roemen. Ik heb de Heere gezocht en hij heeft mij geantwoord en mij gered uit al wat ik vrees. Zij zagen naar hem uit, ja, stroomden op hem aan en hun gezicht werd niet rood van schaamte. Deze ellendige riep en de Heere hoorde, hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. De engel van de Heere legert zich rondom hen die hem vrezen en redt hen. Proef en zie dat de Heere goed is. Welzalig de man die tot hem de toevlucht neemt. Vrees de Heere u, zijn heiligen, want wie hem vrezen hebben geen gebrek. Jonge leeuwen lijden armoede en honger, maar wie de Heere zoeken hebben geen gebrek aan enig goed. Kom, kinderen, luister naar mij, ik zal jullie de vreze des Heeren leren. Wie is de man die vreugde vindt in het leven, die dagen lief heeft om het goede te zien? Behoed je tong voor het kwaad en je lippen voor het spreken van bedrog. Keer je af van het kwaad en doe het goede. Zoek de vrede en jaag die na. De ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen. Zijn oren zijn gericht op hun hulpgeroep. Het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen. Hij zal hun nagedachtenis van de aarde uitroeien. Zij roepen en de Heere hoort. Hij redt hen uit al hun benauwdheden. De Heere is nabij de gebrokenen van hart. Hij verlost de verbrijzelden van geest. De rechtvaardige heeft veel ellende, maar uit dat alles redt de Heere hem. Hij bewaart al zijn beenderen, niet één daarvan wordt gebroken. Het kwaad brengt de goddeloze de dood. Wie de rechtvaardige haten, worden schuldig verklaard. De Heere verlost de ziel van zijn dienaren. Allen die tot hem de toevlucht nemen, worden niet schuldig verklaard. Tot zover lezen we uit Gods woord. Ik kan me voorstellen dat u een vraag stelt die we al eerder hebben gesteld bij andere psalmen ook. Waarom is dit nu een messiaanse psalm? Als je uitgaat van de stelregel die ik helemaal aan het begin heb geuit, dan is dat niet zo moeilijk. Die stelregel is, als een bepaald psalmwoord in het Nieuwe Testament op de Heer Jezus wordt toegepast, dan verklaren wij die hele psalm voor messiaans. Maar er zijn twee uitzonderingen op. De ene uitzondering is dat er ook psalmen zijn die door en door messiaans zijn en toch niet in het Nieuwe Testament worden geciteerd. Het voorbeeld daarvan is Psalm 72. Omgekeerd zijn er ook psalmen waarvan sommige regels inderdaad in het Nieuwe Testament op de Heer Jezus worden toegepast, maar waarvan je zegt, ja, maar hoe kan dat nou in vredesnaam een messiaanse psalm genoemd worden? Je zou kunnen vermoeden dat de psalmist wel heel erg vrij te werk gaat. Hij citeert bepaalde regels uit die psalmen, past die op de Heer Jezus toe, dat is allemaal mooi en aardig, maar daarmee is die psalm toch nog geen messiaanse psalm. Daar zit wat in. Vooral als je bij een messiaanse psalm denkt aan datgene waarin de Heer Jezus uniek is, namelijk als de koning van Israël. Dat is hij alleen, dat is niemand anders. Messiaans komt van Messias, Messias is de verbastering van Mashiach. En dat Hebreeuwse woord betekent gezalfde. Hij is de gezalfde koning over Israël. Nou, daarvan vind je in deze psalmen niets. Dit is een messiaanse psalm, ik blijf dat toch maar zo noemen, van een heel ander type. En ik ben eigenlijk blij dat we dat nu eens aan de orde kunnen stellen. Want die geven weer heel andere facetten. Ik ga u dat proberen uit te leggen. De Heer Jezus is niet alleen maar de koning van Israël. Hij is in de eerste plaats ook gewoon Israëliet. Hij is geboren onder de wet, zegt Paulus in Galaten 4. Hij is niet alleen maar Israëliet, hij is ook een heel bijzondere Israëliet. Een tzaddik. Dat Hebreeuwse woord betekent rechtvaardige. Maar daarin is hij niet alleen. Er zijn altijd rechtvaardigen in Israël geweest. Dat zijn mensen die de Heere oprecht dienen. Ik vind eigenlijk het mooiste voorbeeld ervan in de Bijbel, Zacharias en Elisabeth in Lucas 1 vers 6. Als je die beschrijving leest, dan kun je bijna niet voorstellen dat dat van mensen gezegd wordt. Mensen die altijd naar de geboden van de Heer wandelen, altijd rechtvaardig. Je denkt bij jezelf, hebben die mensen dan nooit fouten gemaakt? Zijn dat dan ook geen zondaren van nature? Jazeker, dat zijn ze allemaal, behalve de Heer Jezus. Maar het zijn geredde zondaren. Je kunt rustig zeggen, ook al staat het nergens in de Bijbel, dat Zacharias en Elisabeth wedergeboren waren. Dat de Heilige Geest door hen heen werkte, ook al was de Heilige Geest nog helemaal niet uitgestort. We lezen dat ook bij de lofzang van Zacharias, dat hij dat deed door de kracht van de Heilige Geest. Nou, daarvan heb je er altijd veel in Israël gehad. Met name ook in de psalmen. De psalmen zijn in veel opzichten de uitlatingen, zowel de vrolijke als de droevige, van die tzaddikim. Die rechtvaardigen in Israël. Je kunt ze ook nog met een ander woord aanduiden en dat is, we gaan het toch maar een beetje Hebreeuwse woorden oefenen, sha'ar. Sha'ar betekent overblijfsel. Dat is een echte woord uit Jesaja. Sha'ar Yashuv, het overblijfsel zal zich bekeren, zag Jesaja 10. Overblijfsel, dat betekent dat er in Israël altijd twee soorten mensen zijn geweest, ruwweg opgedeeld. De goddelozen, dat zijn degenen die horen wel bij het uitverkoren volk, maar ze dienen de Heer niet echt. Ze doen hun eigen ding. En ze vervolgen vaak ook de tzaddikim, de rechtvaardigen. Dat is die andere groep. Die rechtvaardigen, ook wel genoemd de chassidim. Nou, ik zal u niet de hele avond met Hebreeuwse woorden lastigvallen. Chassidim, dat kent u wel, dat is ook een sectarische richting binnen het Jodendom die zo heet. Maar chassidim betekent vromen, de vromen. De vromen, de rechtvaardigen, die vormen samen dat overblijfsel. En nu kun je naar de Heer Jezus kijken, wat betreft dat overblijfsel uit Israël, op twee manieren. De ene manier is, zoals ik het al aangaf, hij is als het ware één van hen. Hij is ook een tzaddik. Het is opvallend hoe vaak hij zo genoemd wordt in het Nieuwe Testament. Het begint ook te beginnen met de vrouw van Pilatus. Heb toch niets te doen met deze rechtvaardige. Pilatus zegt openlijk, dit is een rechtvaardig mens. Paulus noemt hem zo, Jacobus noemt hem zo. Johannes noemt hem zo. Bijna alle schrijvers van het Nieuwe Testament noemen de Heer Jezus wel eens de rechtvaardige. Petrus, 1 Petrus 3. Hij stierf de rechtvaardige voor de onrechtvaardigen. Johannes 1, Johannes 2. We hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Dus dat is echt ook een Bijbelse benadering voor hem. Hij is de tzaddik. De rechtvaardige mens die wandelt naar de geboden van de Heer. En hij deed dat zonder zonde. Hij deed dat op volmaakte wijze. Maar dan gaat het nu om de overeenkomst. Hij is daarin één van de vele rechtvaardigen. Dat is de ene manier. En als je dus in deze psalmen de tzaddik hoort spreken, de rechtvaardige, de vrome, met al zijn moeilijkheden, met al zijn lijden, al zijn verdrukking, maar ook met zijn godsvertrouwen, dan is dat dus helemaal niet zo vreemd om die psalmen te citeren en ook op de Heer Jezus toe te passen. Want hij was ook zo'n tzaddik. Wij hebben al zo'n voorbeeld daarvan gehad in psalm 16. We hebben ook al een voorbeeld van gehad, dat moet u dan maar zelf ergens gaan uitzoeken. Eigenlijk ook in psalm 23. De Heer is mijn herder. Dat is ook de tzaddik die zo spreekt hier op aarde. God is het die mij leidt en beschermt en bewaart. Er is nog een andere manier waarop de Heer Jezus met dat overblijfsel in het bijzonder verbonden is. En dat is dat hij in de geest met hen is. Hij beschermt hen, hij ziet hen van bovenaf. Hij weet, hij is daarboven aan de rechterhand van God, verheerlijkt in de hemel. Maar zelfs al hebben de rechtvaardigen dat door alle eeuwen heen, ik denk nu aan de laatste 2000 jaar, dat vaak helemaal niet gerealiseerd, omdat ze Christus niet kennen, omdat de schellen nog op hun ogen zitten, dan was hij, zonder dat ze het beseften, in de geest met hen. Daarvan zullen we ook voorbeelden in de psalmen zien. Aan de ene kant is dus hij één van de tzaddikim, komt hij overeen met al die anderen. Aan de andere kant is hij ook weer bijzonder, doordat hij degene is die niet alleen maar straks hun koning is, als hij zal zitten op de troon van David in het openbaar, zal regeren in zijn koninkrijk, maar hij is ook met hen in de geest in al die eeuwen dat ze eigenlijk zelf helemaal niet aan hen denken. Dat doet een beetje denken aan David, die eerst een periode had van een jaar of 13, waarin hij vervolgd werd door Saul, en waarin hij met zijn volk is, die 600 mannen, vrouwen en kinderen die bij hem waren. En later is hij de koning die zit op de troon, ja, die vanaf dat moment de troon van David ging heten. Dat is met de Heer Jezus ook zo. Hij is in de geest met zijn volk, nu te midden van de beproevingen, de vervolgingen. En straks zal hij over hen regeren vanaf de berg Sion. Dat hebben we in Psalm 2 gevonden. Nou, dat zijn dus twee heel belangrijke manieren waarop de Heer Jezus verbonden is met dit volk. En dat betekent dat in de uitleg van de psalmen Jezus en dat overblijfsel niet altijd goed uit elkaar te houden zijn. Vandaar dat, een treffend voorbeeld is Psalm 69, waar dat overblijfsel aan het woord is, zelfs zijn eigen zonden beleidt. En dan ineens hoor je weer een uitspraak die zomaar in het Nieuwe Testament geciteerd wordt en op de Heer Jezus wordt toegepast. Die zelf geen zondaar was, maar die wel een tzaddik was. En andere keren is het heel duidelijk dat hij in de geest met hen is. Van die dingen zullen we hier verschillende voorbeelden zien in deze psalmen. Dus we zien hier de Heer Jezus op een heel bijzondere wijze. Hij is een rechtvaardige en wat van de rechtvaardigen gezegd kan worden, kan dus ook van hem gezegd worden en geciteerd worden in het Nieuwe Testament. En hij is in de geest degene die hen leidt en bewaart. Ik denk al meteen aan een vers als de engel des Heren die zich rondom zulke mensen legert. Ja, de engel des Heren in het Oude Testament, dat is eigenlijk Christus zelf. Voor zijn menswording, voor zijn vleeswording. Zoals hij al met zijn volk was, ze werden geleid door die engel. Daar komen we nog wel op terug. Nou is twee psalmen een beetje veel en psalm 31... daar wil ik ook eigenlijk alleen maar dat ene uit citeren dat we eenmaal niet gelezen hebben straks. Vers 6 uit Psalm 31. In uw hand beveel ik mijn geest. U hebt mij verlost, Heere, getrouwe God. Nou, dat heb ik natuurlijk gelezen omdat dat geciteerd wordt in Lucas 23. Het is één van de zeven kruiswoorden. Het is het laatste. En de Heer Jezus zegt, de Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En niemand twijfelt eraan dat dat een rechtstreekse zinspeling is op dit vers. Moet je zeggen dat Psalm 31 daarom dus messiaans is? Dat gaat wel erg ver. Maar je kunt wel zeggen dat ook in Psalm 31 de tzaddik aan het woord is. En dat de Heer Jezus op dat moment een rechtvaardige is die aan het eind van zijn leven zijn ziel in de handen van God legt. Dat is heel mooi. Als hier Jezus zegt, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Ja, Psalm 22 kun je ook aan zo'n tzaddik denken, maar dat is zo bijzonder. Geen rechtvaardig is ooit echt door God verlaten. Dan kun je zeggen, dat is woord dat heel typerend voor de Heer Jezus is, voor hem alleen. En als hij zegt, het is volbracht, dan nog des te duidelijker. Hij heeft een werk volbracht dat hij ook alleen maar kon volbrengen. Maar als hij zegt, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dan is dat de taal die elke tzaddik zou kunnen uitspreken. En als hij zegt aan het einde, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest, dan is hij een mens die hier op aarde bijna het einde van zijn aardse strijd heeft bereikt en nu zijn leven legt in de handen van die getrouwe God. Het is wel mooi dat deze woorden in Psalm 31... in een synagogegebed voorkomen, dat heet Adon Olam, dat betekent de Heer van de wereld. En ik heb begrepen dat in Nederland dat elke dag gebeden wordt door orthodoxe Joden, en daar staan deze woorden, maar die ook weer rechtstreeks gebaseerd zijn op deze psalm, Daar staat dit: aan zijn hand vertrouw ik mijn geest toe. Als ik ga slapen en als ik ontwaak. En met mijn geest, mijn lichaam ook. Mijn God is bij mij. Ik heb geen vrees. Wat een prachtige taal. En daarin is de Heer Jezus ook een voorbeeld voor ons. Als hij uniek is, en dat is hij in veel opzichten, als degene die verzoeningswerk heeft volbracht, dan kun je niet van een voorbeeld spreken. Daarin is hij alleen. Wij moeten dat niet nadoen. Kunnen we niet en willen we niet. En dat geldt voor verschillende dingen. Als hij als koning op Sion troont, op de troon van David, dan is hij daarin ook weer alleen. Dan is hij uniek. Maar als hij de tzaddik is, een tzaddik uit Israël, samen met vele anderen die horen tot dat overblijfsel van Israël, dan spreekt hij woorden uit die elke getrouwe kan uitspreken, ook in de nieuwtestamentische bedeling. Het schiet mij te binnen dat ik daarbij nog één ding wil zeggen. Dat is een uitspraak die ik ooit hoorde van de bekende cultuurfilosoof F. de Graaf, hervormd predikant in Hattem, die de Heer Jezus noemde het ware zelf van Israël. Israël is een aantal concentrische cirkels, de buitenste kring, dan heb je het over het etnische volk, maar daarin zijn heel veel mensen die eigenlijk geen deel hebben aan God. Die innerlijke cirkel, dat is de cirkel van het overblijfsel, dat is het ware Israël. U kunt daarachter in mijn boek vinden, het nieuwste boek, het Israël van God. Die uitdrukking komt uit Galaten 6 vers 16. Het Israël van God, dat wil zeggen, in Israël is daar dat ware Israël, dat Israël van God, dat hem in het bijzonder toebehoort, dat uiteindelijk ook uitgered wordt, waaruit straks dat nieuwe Israël gebouwd wordt. Maar als je nog een concentrische cirkel dieper gaat, dan kom je tenslotte bij die ene mens. En dat is erg belangrijk, ik ga er niet over uitweiden uiteraard, maar om de profetieën omtrent de leidende knechten zeer in Jesaja te verstaan. Want als dan de vraag komt, is dat nou Israël of is het de Messias, dan is het antwoord allebei. Er is in het begin van die profetie, in hoofdstuk 49 wordt al, van Jesaja wordt al duidelijk gezegd, Israël. De knecht is Israël. Maar naarmate hij verder komt, vallen in hoofdstuk 52, 53, dan zie je eenduidig, het gaat over Christus. Maar zelfs daar is Israël toch altijd aanwezig. Je kunt die twee niet losmaken van elkaar, want Christus is eigenlijk het ware zelf. Het diepste innerlijk, de ziel van Israël. In het boek Job heb je iets dergelijks. Het boek Job beschrijft een man die verschrikkelijk moet lijden. En de vraag is, van wie is hij nou een type? Want dat is hij zeker. En het antwoord luidt van allebei. Grote schrijvers hebben Job betrokken op Israël. En op Israëls lijdensgeschiedenis. In dat boek wat ik net noemde, heb ik dat ook uitvoerig geciteerd, vooral bij Joodse schrijvers. Ik zeg, het lijden van Job, maar dat is ook het lijden dat je terugvindt in allerlei psalmen, ook in de psalmen die we vanavond voor ons hebben. Dat lijden van Job, dat is het lijden van Israël, eigenlijk van het ware Israël, dat op God blijft vertrouwen, maar tegelijkertijd vol zit met vragen van hoe kan het nou dat God mij dit aandoet. Die daar dus mee worstelen en tegelijkertijd op God willen blijven vertrouwen. Maar, ik zeg tegelijkertijd, Job is ook een type van de Heer Jezus. Als de lijdende mens. Want, en dat is niet vreemd, dat zijn die twee heel verschillende uitleggingen. Want Christus is, als het ware, de ziel of het zelf van Israël. Nou, zo versta ik nu ook deze twee psalmen. Psalm 31 en vooral waar we nou meer naar gaan kijken, psalm 34. Zoals de vrome zijn ziel en zaligheid legt in de handen van God, zo doet de Messias dat ook. En hij doet het op het einde van zijn leven als hij de eeuwigheid ingaat. Maar laten we nu kijken naar psalm 34. Maar daar vindt u dezelfde principes terug die ik net al noemde. Psalm 34 is een acrostichon. Ik weet niet of u weet wat dat moeilijke woord betekent. Maar dat betekent is net zoiets als het Wilhelmus. Wat is de overeenkomst tussen het Wilhelmus en psalm 34? Psalm 34, elk vers daarvan, er zijn er 23, maar het eerste is het inleidend vers. Daar hebben we er 22 over en er zijn 22 letters in het Hebreeuwse alfabet. Elk vers begint met een opvolgende letter van het Hebreeuwse alfabet. Als je kijkt in een goede oude Statenvertaling, dan staat dat ook altijd keurig bij. Alef, Beet, Gimel, Dalet, Hevou, Zayin enzovoort. is een kleinigheidje, maar dat weet niemand waarom je dat, hoe je dat verklaren moet. De letter WAF ontbreekt hier. Je komt toch op 22, want de letter P komt twee keer voor. Nou, dat zijn details, gaan we ons nu weer bezighouden. Ik vind het wel aardig dat God zich niet schuwt om zijn woord in literaire vorm te geven. Dat is natuurlijk echt een literaire kunstgreep. Het wil helemaal zijn voor degenen die dat niet weten, precies hetzelfde natuurlijk. Elk couplet begint met een van de letters van Willem van Nassau. Daarom zijn het ook 15 coupletten, want zoveel letters zitten er in die naam. Dat is ook een acrostichon. Nou, dat, er zijn veel meer van in de psalmen. Of niet zo gek veel, maar dit is er één. En het betekent dat zo'n psalm een innerlijke samenhang heeft. Een beetje kunstmatig zou je kunnen zeggen, door die opeenvolgende letters. Maar tegelijkertijd ook weer mooi. Het is niet maar een oeverloos gemijmer van de psalmist. Er zit structuur in. Nou, het begint met een belangrijk woord. Ik had het straks al even over David. Die vluchtte voor Saul aan het hoofd van al die mensen die aan hem hadden toevertrouwd, die 600. En dan staat hier dat hij zijn gezicht had vertrokken bij Abimelech. Nou, dat is nog wel steeds ouderwetse taal in de HSV. De NBG-vertaling zegt, hij gedroeg zich daar als een waanzinnige. Want wat er gebeurde was dit. David zei, en daarin is hij beslist geen type van de Heer Jezus, maar echt van een Israëliet die ook wel eens een keer echt ontmoedigd is en er geen gat meer in ziet. Hij zei, nou, op een dag krijgt Saul me toch nog te pakken. Weet je wat? Ik ga mijn heil zoeken bij een van die Filistijnse koningen. Dat was koning Achish. Hij wordt hier genoemd Abimelech. En dat deed hij dus ook, maar Abimelech, die Achish, vertrouwde hem voor geen cent. En David zag geen andere uitweg dan zich als een krankzinnige te gedragen, waarop hij weer weggestuurd wordt. Maar goed, uiteindelijk is hij dan toch bij Achish in dienst gekomen. En dat geeft aan hoe het overblijfsel het soms te moeder kan zijn. Vertrouwend op de Heere God, maar er is een grens aan. De Bijbel is geen romantisch boek. Je kunt op God vertrouwen, maar, en dat weten we ook vandaag de dag maar al te zeer, er kan een moment in je leven komen dat het gewoon allemaal te veel wordt. Dat je zit met al die waarom-vragen. Waarom laat God dit toe? Waarom moet ik zoveel verduren? Waarom duurt het zo lang voordat ik uitredding ontvang? Bij David betekent dat hij in moedeloosheid dan maar naar die koning Achish of Abimelech toe gaat. En bij Job zie je natuurlijk ook dat hij aan de ene kant eigenlijk God nooit loslaat, maar in zijn taal wel erg ver gaat. Het is de vierde vriend Elihu die hem daarop attent maakt. Zo kun je niet tegen God praten. Maar het is wel begrijpelijk dat hij zo tegen God praat. En daarin zie je dat de rechtvaardige in moedeloosheid toch ook vreemde dingen kan doen. En dat geldt natuurlijk nooit voor de Heer Jezus. Dat is juist het wonderbaarlijke. Hoewel ook hij zwaar gestreden heeft in Gethsemane. Maar ook daar kan hij zeggen, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Er is geen echte moedeloosheid. Wanneer je zou denken dat hij zwaar teleurgesteld was, zoals na zijn campagne in Galilea. En hij daar die steden van Galilea moet vervloeken en zeggen, ja, vervloeken is een groot woord, maar wee u over hen uitspreekt en moet zeggen dat het met Sodom en Gomorra beter zal gaan in het oordeel. Dan denk je nou, is hij zwaar teleurgesteld. Eigenlijk geen succes. Met die hele veldtocht. En dan zegt hij, ik prijs u vader, heer van de hemel en de aarde. Hij is de tzaddik zoals er geen een ander is. En daarom is hij een van ons. Hij is ook een tzaddik, hij is ook een gelovige mens. Hij is ook degene die zijn vertrouwen op God moet stellen. Psalm 16 weer. Maar hij is tegelijkertijd een voorbeeld voor ons. Want hij is de enige die dat volmaakt kan. En dat volmaakt doet. En dat is zo bijzonder. En deze psalm, hoewel David hier toch in zware omstandigheden is, is ook bijzonder bemoedigend. Het is vers 2 tot 7 is een lofprijs wegens de verlossing die God gegeven heeft. Tot zover is het allemaal een en al juichkreet. Ik ga dat niet allemaal vers voor vers met u doornemen, behalve vers 8. Ik heb dat al even genoemd. De Malach Yahweh, de engel des Heren. Ik zou nog niet willen zeggen dat het altijd in het Oude Testament zo is, maar Er zijn een heel aantal keren dat de engel des Heren optreedt op een heel bijzondere wijze. Dat begint al bij Hagar en dat gaat door tot het boek Malachi. Een heel belangrijk figuur, die niet zomaar een gewone engel is. Dat is de enige uitzondering, soms is het een gewone engel van de Heer, maar meestal is het een heel bijzondere uitdrukking. En de vertalingen geven dat dan ook vaak weer met een hoofdletter, de engel van de Heer. En ik zei u straks al, in feite is dat Christus zelf. Het bewijs daarvoor, als je het een bewijs kan noemen, dat is dat die engel van de Heer op een wonderlijke wijze spreekt. Hij spreekt namens de Heere God, maar hij spreekt ook alsof hij zelf God is. Hij zegt ik, waar je eigenlijk verwacht dat God zou spreken. En tegelijkertijd spreekt hij namens God. En dat herinnert ons echt aan Johannes 1. Het woord was bij God en het woord was God. Het woord komt vanwege God en getuigt van God, geeft zijn boodschap door, maar kan dat volmaakt doen omdat hij zelf God is. De engel van de Heer is dus geen gewone boodschapper. Hij spreekt in de ik-vorm heel vaak. Hij is de Heere God zelf. En dat vind ik nou zo bijzonder, want dit is nou weer een heel bijzondere manier waarop de Heer Jezus in deze psalm voorkomt. Namelijk in het Oude Testament als degene die op belangrijke momenten van de geschiedenis daar komt om namens de Heere God tot mensen te spreken. En dat niet alleen. Er zijn een aantal situaties waarin die engel des Heeren optreedt ook als de bijzondere, laat ik maar noemen, de bijzondere schutsengel van Israël. Jacob getuigt daar al van in Genesis 48. Als Israël uitgeleid wordt uit Egypte, dan wordt die engel des Heeren genoemd die voor hen uitgaat. In Jozua 5 horen we over die vorst van het Heer des Heeren, het leger van de Heer, waar Jozua een ontmoeting mee heeft. Dat is allemaal diezelfde engel des Heeren. In Jesaja 63 wordt erop teruggegrepen dat die engel des Heeren zijn volk geleid heeft. En dat is heel bijzonder. Normaal is het dat Israël rechtstreeks door de Heere God geleid wordt. U weet het, na de zonde met het gouden kalf zegt de Heere God tegen Israël, zal ik dan maar mijn engel met jullie meesturen? En dan zegt Mozes, nee, we gaan geen stap verzetten van hier als u zelf niet meegaat. Dat is één kant van de zaak en dat gebeurt dan ook. Maar aan de andere kant, je ziet ook in Daniël dat Michael, notabene de enige die in de Bijbel een aartsengel wordt genoemd, als de bijzondere beschermengel van Israël optreedt. Dus er is niks minderwaardigs. God gebruikt de Allerhoogste, dat kan dus Michael zijn, maar hij wordt ook genoemd de engel des Heren, om Israël onder zijn hoede te nemen. En dat is nou precies wat ik straks ook bedoelde te zeggen. Israël wordt door zijn hele geschiedenis heen geleid door God, ja, dat kun je natuurlijk zo zeggen, maar je kunt ook zeggen door de engel des Heren. De engel betekent boodschapper. Het Hebreeuws woord malach betekent dat. Engel komt van een verbastering van het Griekse woord angelos, dat betekent boodschapper. Dat wil zeggen, hij treedt op namens de Heere God, hij vertegenwoordigt hem. Je zou het wel tegen elke Jood willen zeggen, maar het helpt niet om het te zeggen, want als we het schellen voor de ogen hebben, dan werkt dat alleen maar afstotend. Maar door die hele geschiedenis heen was Christus er altijd. En een enkele keer was er een tzaddik die het wist en begreep. De engel van de Heere legert zich rondom hen die hem vrezen. Rondom dat overblijfsel van Israël, dat er altijd geweest is en dat trouw is gebleven tot in deze 21ste eeuw. Want ze was er al lang geen Israël meer geweest. Doordat ze trouw de Heere bleven dienen, hielden ze ook hun identiteit vast. Dat is, zou je kunnen zeggen, hun verdienste. Maar ja, wat is verdienste? We leven uit genade. Je kunt ook zeggen, het was de engel des Heeren die al die tijd zich om hen legerde. En ik wil dat graag toepassen op de Heer Jezus, die ook, nadat hij al lang mens was geworden en nu als de verheerlijkte mens aan Gods rechterhand zit, hen leidt door het leven, zoals David dat deed met zijn man. Dus op die manier zie je de Heer Jezus op allerlei verschillende wijzen in deze psalmen terug. Hij is zelf één van de rechtvaardigen. Maar hij is ook degene die onzichtbaar zijn volk leidt en in bescherming neemt. En dat is heel bijzonder. Maar er is iets anders dat ik aan de hand van deze psalmen zou willen illustreren. We hebben het daar wel eens vaker over gehad, maar ik heb nu gelegenheid dat wat nader uiteen te zetten. Ik ga het eerst zo zeggen en dan ga ik uitleggen wat ik bedoel. We moeten onderscheid maken tussen een directe en een indirecte regering van God. Dat hebben we wel eens vaker gezien, maar ik zal het nu uitleggen. Een directe regering van God, dat is een regering zoals je die had onder koning David en Salomo en zoals je die straks zult hebben onder het Messiaanse Rijk. Dat betekent dat het kwaad onmiddellijk gestraft wordt en het goede wordt onmiddellijk beloond. In een fatsoenlijk land hoort het ook zo te zijn. Zo schildert Paulus de overheid in Romeinen 13. Een goede overheid, dat is een overheid die de mensen die het goed doen beloont en de mensen die het kwaad doen achter slot en grendel zet. Maar in de praktijk gaat het vaak niet zo. En dat is iets waar heel veel gelovigen in de Bijbel mee worstelen, maar ook heel wat gelovigen uit de kerkgeschiedenis. En dat is dit. Hoe komt het dan, als God het goede beloont en het kwade straft, dat het zo vaak net andersom lijkt? Alsof het de goddelozen voor de wind gaat, die hebben niks te duchten. En terwijl de rechtvaardigen, de getrouwen, het zwaar hebben in dit leven, vervolgd en verdrukt worden, maar ook met ziekte en met armoede te kampen hebben, noem maar op. Een beroemd voorbeeld daarvan is Asaf in Psalm 73. Die worstelt daarmee. Zegt, hoe kan dat nou, Heere God? Dat het die goede zo slecht gaat en die kwade zo goed gaat. Waar bent u nou? Nou, dat is nou precies een indirecte regering van God. Dat wil zeggen, God handelt niet rechtstreeks. Hij komt niet onmiddellijk met straf voor de boosdoeners en met zegen voor degene die goed doen. Pas aan het einde komt het allemaal goed. En dat moet je dan maar geloven. Habakkuk zegt het al, de rechtvaardige die zal uit zijn geloof leven, hoofdstuk 2 vers 4. Dat wil zeggen, die moet tenminste te midden van al die tegenstrijdigheden, waar de hele wereld soms op zijn kop lijkt te staan, het maar hebben van zijn geloof dat het uiteindelijk toch goed komt. En dat is het geval in een indirecte regering van God. Ik noemde Asaf al. Asaf zegt dit. Hij kreeg het antwoord pas op die vraag, hoe kan dit nu, toen hij op hun einde lette. Dat wil zeggen, je moet kijken hoe het uiteindelijk afloopt met de boosdoeners. En hoe het uiteindelijk afloopt met degene die het goede doet. Dus met de rechtvaardigen en de goddelozen. Je moet op hun einde letten. Hij gaat in Gods heiligdom binnen. Hij gaat als het ware de dingen bezien met de ogen van God. En dan komt hij tot deze conclusie. En dat is heel belangrijk. In het boek Job heb je hetzelfde. God lijkt heel ver afwezig. Hij roept wel tot God, maar er komt geen antwoord. Maar in Jacobus 5 grijpt de schrijver terug op die geschiedenis van Job. Want die gelovigen aan wie hij schrijft, die hadden het ook nodig om vol te houden. Moed te scheppen. Niet bij de pakken neer te zitten. En dan zegt hij, kijk naar Job. En dan moet je letten op het einde van het verhaal. Precies als Asaf zegt. Let op het einde. Uit het einde zie je dat de Heer goed is. Als je halverwege het boek Job bent, dan zeg je, de Heer is goed, ik merk er helemaal niks van. Ik moet hier verschrikkelijk lijden, de goddelozen om me heen gaat het allemaal goed. Waarom moet ik al die verschrikkelijke dingen ondergaan? Nee, zegt Jacobus, je moet op het einde letten. Uiteindelijk is het goed gekomen met Job. Wij zouden zeggen, nou, met heel veel gelovigen is het niet goed gegaan. Die zijn als martelaren gestorven, jawel, maar dan moet je toch zeggen, ook met die komt het uiteindelijk goed in de opstanding en in de verheerlijking. Het komt met de rechtvaardige altijd goed. Maar dat moet je dan wel geloven. Onder een directe regering van God heb je niet zoveel geloof nodig. Je ziet het voor je ogen dat God het goede beloont en het kwade straft. Maar bij een indirecte regering van God, waar de dingen vaak op hun kop lijken te staan, daar moet je dan maar geloof hebben dat het uiteindelijk goed komt. En nu zie je in deze psalm dat prachtig voor ogen. In de eerste plaats wil ik even wijzen op vers 9, want dat vind ik zo'n mooi proef, of zoals de oude vertaling, smaak en ziet dat de Heer goed is. Dat wordt geciteerd in 1 Petrus 2 vers 3. Niet speciaal toegepast op de Heer Jezus, maar het betekent wel dat ook Petrus is heel veel bezig in zijn brief met het lijden over de gelovigen, die ook zwaar gemarteld worden, die heel veel beproevingen moeten ondergaan en maar moeten vertrouwen dat het uiteindelijk goed komt. En dan zegt Petrus, een van jullie geheimen is, Hoe belangrijk is de Heer voor je? Hoe groot is Hij? Hoe groter en heerlijker Hij voor je is, als je dat geproefd hebt, dan kun je heel veel doorstaan. Met andere woorden, het behoort tot de geheimen van de tzaddik dat hij weet de Heere is goed. Dat weet hij uit de betere momenten van zijn leven. En hier zegt de psalmist dat, smaakt en ziet dat de Heere goed is. Als je dat voor ogen houdt, dat sterkt jouw geloof enorm. Je weet, het komt toch goed. Want de Heere is goed. En als hij goed is, zullen we dat uiteindelijk ook ondervinden. Welzalig de man die tot hem de toevlucht neemt. Maar dan even verderop, vers 13 tot 17. Dat is heel bijzonder, want die versen worden aangehaald in 1 Petrus 3. Ik zei u al, Petrus is heel bijzonder bezig met het probleem van het lijden. Hij schrijft hoogstwaarschijnlijk aan Joodse gelovigen. Want hij begint al te vertellen de vreemdelingen en de verstrooiing. Die waren verstrooid onder allerlei volkeren. Ze hadden uitgekeken naar de Messias en nu moesten ze leren geloven in een Messias die ze helemaal niet konden zien, die dan in de hemel was, maar die helemaal niet regeerde op de troon van David, die helemaal niet de zaak op orde had gebracht. De goddelozen deden nog steeds goddeloos en de getrouwen die werden vaak maar beproefd. Dus hij zegt ook, Petrus, jullie hebben hem lief zonder hem ooit gezien te hebben. Dat vind je in 1 Petrus 1. Dat is heel bijzonder. Nou, dat woord lijden vind je in elk hoofdstuk van de 1 Petrus. De gelovigen moeten lijden. Ze moeten lijden. De Heer Jezus heeft ook geleden, maar dat was uniek lijden. Dat was lijden voor de verzoening. Dat kon hij alleen maar. Maar ook van de Heer Jezus lezen we dat hij leed om de gerechtigheid. Leed als een getrouwe getuige van de Heere God in een wereld vol ongerechtigheid. En dat is een vorm van lijden die wij met hem moeten delen. Wie zijn geweten geen geweld wil aandoen, wie de rechtvaardigheid wil najagen, die heeft in een wereld van ongerechtigheid te lijden. En Petrus bemoedigt de geloof. Hou vol, geef niet op, smaak dat de Heere goed is, let op het einde, want Christus is nabij en als hij terugkomt, dan komen alle dingen op hun pootjes terecht. Dan wordt het Messiaanse Rijk opgericht, de heerlijkheid van God, van Christus zal de aarde vervullen. Jullie moeten nog even de tanden op elkaar zetten. Nou, dat is intussen al bijna 2000 jaar. Maar dat beginsel, dat is totaal niet veranderd. Hou vol. En dan citeert hij vers 13 tot 17. En dat is natuurlijk heel bijzonder. Hij doet dat in 1 Petrus 3, vanaf vers 10 tot 12. En die verse, terwijl het notabene gaat om David, die het zwaar had, terwijl hij moest vluchten voor Saul. Het zijn verzen die nou prachtig een directe regering van God beschrijven. Als je je dagen lief hebt om het goede te doen, dan vind je vreugde in het leven. En als je dat allemaal doet, dan zijn de ogen van de Heer op de rechtvaardigen, zijn oren zijn gericht op hun hulpgeroep. Want het aangezicht, vers 17, het aangezicht van de Heer is tegen hen die kwaad doen. Hij zal hun nagedachtenis van de aarde uitroepen. Zij, de rechtvaardigen, roepen en de Heer hoort. Hij redt hen uit al hun benauwdheden. Dat is een directe regering van God. En er wordt vaak mee gespot met deze vers, omdat ze niet begrepen worden. Er wordt mee gespot, er wordt gezegd, bijvoorbeeld de goddeloze die moet het kwaad des Heeren vrezen, dat de Heer over hem brengen zal. Heeft smart op smart te vrezen. Nou, Maarten het Hart, die zeer lang geleden van het geloof totaal zich heeft afgewend, die zegt, nee hoor, kijk maar om je heen, de goddeloze heeft helemaal niks te vrezen. Met andere woorden, onder een indirecte regering van God is het zo. Dan lijken de goddelozen maar hun gang te kunnen gaan. Psalm 10 zegt, och, de Heer ziet het toch niet, ik kan rustig doorgaan. En zo lijkt het ook. De psalmist klampt zich hier vast aan die directe regering van God. En uiteindelijk is dat ook zo. De rechtvaardigen die komen tenslotte, worden bevrijd uit al hun ellende. De goddelozen komen om. Maar zolang dat nog niet het geval is, moet je maar op de Heer vertrouwen. En lijkt het erop dat die psalmen onwaarheden uitspreken. De rechtvaardigen, gaat het altijd goed? Helemaal niet. De goddeloze heeft smart op smart te vrezen? Helemaal niet. Dat is het enorm belangrijke verschil tussen een directe en een indirecte regering van God. En dan moet u eens opletten wat Petrus doet in 1 Petrus 3. Hij zegt vers 13, 1 Petrus 3 vers 13. Wie zal u kwaad doen als u ijveraars voor het goede bent geworden? Even stoppen hier. Dat is nou een directe regering van God. Als je het goede doet, ja, wat voor kwaad heb je dan te vrezen? Dan zal de Heer je zegenen. En dan moet je opletten. Dan komt het volgende vers en dan stapt hij ineens over op een indirecte regering van God. Dan zegt hij, maar al leidt u ook ter wille van de gerechtigheid, gelukkig bent u. Dus hij zegt, de normale regel is, het gaat de rechtvaardige goed. Het gaat hem voor de wind, want de Heer zegent hem. Maar als hij dat niet doet, blijf op hem vertrouwen, want uiteindelijk komt het toch goed. Daar heb je dan weer, ik zeg het maar weer voor de zoveelste keer, wel veel geloof voor nodig. Maar dit is precies in een paar versen bij Petrus die verhouding tussen een directe en een indirecte regering van God. Ik vind een prachtig voorbeeld ervan bij de vrienden van Daniël. In Daniël 3. Die zeggen tegen de koning, wij hebben een God die is bij machten om ons te redden uit de vurige oven. Dat is God. God is bij machten de goddelozen teniet te doen en rechtvaardigen uit te redden. Maar zeggen ze, ook al doet hij dat niet, buigen doen we niet. Als ik ooit een boek schrijf over humor in de Bijbel, dan komt dat er ook in voor. Onze God is machtig ons te redden van die vurige oven. Maar als hij die niet doet en u gaat ons erin gooien en God verhindert het niet, buigen doen we niet. We blijven op die God vertrouwen. Het is zoals Job zegt in Job 13 vers 15 tegen God. Wil hij mij doden? Ik blijf op hem hopen. Het is zoals de Jood die moest vluchten uit Spanje in 1492, geleidelijk zijn vrouw en al zijn kinderen verloor. Ten slotte eenzaam en ontredderd en in de barre omstandigheden overbleef. En tegen God zei, nou hebt u alles geprobeerd om mij van u af te laten keren. Maar dat zal u niet lukken. Ik blijf mij aan u vastklampen, wat er ook gebeurt. Dat is de tzaddik. Dat is Job in het boek Job. Dat is de psalmist in zoveel psalmen die zegt, ik weet dat u goed bent. Ik weet dat u normaliter de rechtvaardige zegen. Ik moet verschrikkelijk lijden. Het lijkt helemaal in strijd met alles wat ik van u weet. Maar dit weet ik ook van u. Dat is soms gebeurd. En dat u niet uitlegt waarom u dat zo doet. Maar dat het gebeurt. Maar dat het uiteindelijk toch goed komt. En dat vind je zo mooi. Petrus citeert die woorden over een directe regering. Maar hij zegt er meteen bij. Maar als het anders gaat, is het ook goed. Want God is goed. En hij maakt het uiteindelijk helemaal goed. Dat vind ik een heel bijzonder voorbeeld. Nou, vers 15 kent u ook wel, ik las het even snel. Zoek de vrede en jaag die na. Dat geeft nog weer aanleiding tot een ander aspect, mag ik nog wel even noemen. En dat is dat Hebreeën 12 tegen ons zegt, je moet jagen naar de heiliging. Je moet jagen naar de vrede en wij denken daarbij, en dat doe je in een wereld vol onheiligheid en vol onvrede. Daar trek je je niks van aan, je doet het gewoon. Het koninkrijk van God zoals het vandaag ook bestaat, Romeinen 14 vers 17, dat is een koninkrijk van gerechtigheid, vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Gelovigen leven in gerechtigheid naar elkaar toe, naar de wereld toe, alsof het de vanzelfsprekendste zaak van de wereld is, terwijl om hen heen de wereld vol ongerechtigheid is. Ze jagen naar de vrede alsof het de vanzelfsprekendste zaak van de wereld is. Terwijl de wereld vol onvrede is en oorlog en twist. Ze trekken zich er niets van aan. En dat is nog een nieuwe gedachte. In zekere zin, nu het koninkrijk Gods in deze wereld gevestigd is, de Heer Jezus, onzichtbaar, onze koning, hij zit op de troon van God in de hemel, hij regeert ons. Weten we dat er om ons heen nog steeds veel ongerechtigheid is en ook de gelovigen kunnen daarvan de slachtoffers worden en moeten dan als martelaren sterven soms. En toch leven ze alsof het Messiaanse Rijk al aangebroken is. Ze beoefenen gewoon de gerechtigheid, terwijl de hele wereld om hen heen daar lak aan heeft. Ze jagen naar de vrede, terwijl iedereen ruzie maakt. En ze zijn blij, blijdschap in de Heilige Geest, terwijl er eigenlijk alle aanleiding is tot droefheid. En dat is mooi. David had een zwak moment toen hij naar koning Achis ging. Want dat was natuurlijk heel slecht dat hij, om zich uit de situatie te redden, zich als een krankzinnige moest aanstellen. Maar als hij eruit komt, dan maakt hij zo'n psalm. Dan zegt God is goed. En het komt goed. En hij handelt niet naar mij, met mij naar mijn eigen dwaasheden, maar omdat hij uiteindelijk uit de redding geeft. Ik zou nog moeten vermelden dat Psalm 19 en, vers 19 en 20 uit Psalm 34 ook nog weer aangehaald worden in 2 Timotheus 3. Heb je hetzelfde principe, maar de tijd gaat er een beetje snel voorbij. En daarom eindig ik met vers 21, dat we natuurlijk terugvinden in Johannes 19, vers 36. Als de krijgsknechten van de Romeinen komen kijken of de gekruisigden al gestorven zijn, dan breken ze de benen van die linker en rechter gekruisigde. Dat is een afschuwelijke manier om te sterven. Dat betekent dat je dan door je benen heen zakt, aan je handen blijft hangen en dan eigenlijk de verstikkingsdood sterft. En je krijgt dan geen lucht meer. Maar als ze bij de Heer Jezus komen, dan zien ze dat hij al gestorven is. Ze steken nog een speer in zijn zijde die dat bevestigt. En dan worden zijn benen niet gebroken. En dan citeert de psalmist dit woord. Terwijl dit woord in Psalm 34 handelt over een heel gewone tzaddik. Die zelfs nog fouten maakt ook, David. Zoals elke tzaddik dat doet, behalve de Heer Jezus. En dan wordt dit woord op hem toegepast. Terwijl in de praktijk natuurlijk van heel wat tzaddikim de beenderen gebroken zijn. Ze op een verschrikkelijke wijze zijn behandeld. Raddraaiers, u kent dat woord nog. Dat wil zeggen dat je op het rad werd gedaan en werd al je beenderen één voor één gebroken. Dus in die zin zou je zeggen, gaat dit helemaal niet op. Te veel tzaddikim in de geschiedenis. Dan zijn de vreselijkste dingen mee gedaan. Maar onder een directe regering van God, zegt de Heilige Geest, de beenderen van de rechtvaardigen worden niet gebroken. Dat wil zeggen, uiteindelijk, ze krijgen hem nooit helemaal stuk. Dat is het eigenlijk figuur. En de psalmist, en Johannes citeert dat dan letterlijk met betrekking tot de Heer Jezus. Van wie letterlijk de beenderen bewaard zijn gebleven. Je zou aan de ene kant zeggen, dat is wel een zeer vrije toepassing van dit woord. En dat is ook vaak beweerd natuurlijk. Zo kun je wel de Bijbel, ik weet niet waarvoor, citeren. En toch, en nu eindig ik waar ik begonnen ben. Als je ziet dat de Heer Jezus de waarachtige tzaddik is. Dan zeg je, hey, wat mooi dat dan woorden die over de gerechtvaardigen geschreven staan. De gewone Israëliet, maar die vroom is en die de Heere lief heeft en de Heere dient. Dat die woorden ook messiaans in het Nieuwe Testament op hem worden toegepast. Daarmee ronden we dit eerste deel af.